jongens die zeiden van, joh, kom een keertje naar het Rostzand. De kroeg hier in Nieuw-Namen, dat is fantastisch. Ja. Ja. Dus we hebben weer veel vrienden gemaakt. We zijn in Antwerpen, Simon.
Ja, we zijn weer even op het jaarlijkse opnameweekend hier. Dat doen we altijd. Dan gaan we even gezellig deze kant op.
Ja.
Klappen even de microfoons op tafel en brabbelen even een klein aflevering.
Precies, ja. En in de Pelikaan, de kroeg de Pelikaan hier zo in Antwerpen, kwamen we dus veel interessante lieden weer tegen.
Ja, en gezellig zitten kletsen met mensen en zodoende. Dus we hebben weer wat nieuwe cafés op de verlanglijst gezet.
Tegen de grens van Zeeuws-Vlaanderen, dus daar moeten we echt een keer naartoe.
Ja, een interessant gebied volgens mij.
Hey, luister eens even, hoe was jouw kerst?
Nou, ik heb denk ik de kerstspecials 40 keer op repeat gezet.
Ah, dat was jij, joh.
Ja, dat was ik. Ja.
Ik zag ineens die luisteringen die sky high gaan.
Ja, vanuit het buitenland.
Natuurlijk allemaal Oostenrijkse beluisteringen.
Luisteringen, ja. Nee,
dat was leuk, hè?
Dat was leuk, man. Ja, nee, ik zeker. En we hebben ook leuke reacties gehad vanuit de luisteraars. Dus, en we hebben al besloten, Ronald, zeg het maar.
Ja, we hebben een leuke verrassing. Dit gaan we wat vaker doen.
Ja.
Dus in plaats van één lange gaan we soms nog een paar kortere erop knallen in de vorm van zo'n special.
Ja, dus geen zorgen, de langere afleveringen zoals deze
blijven.
Waarbij Jan ons een mooie opdracht geeft en die wij gaan uitpluizen, die blijven gewoon. En de korte uitzendingen, ja, de specials, daar gaan we eens even kijken hoe we die gaan invullen. Want nu was het allemaal rondom kerst, maar wie weet hoe we het...
De volgende zal waarschijnlijk niet over kerst gaan. We moeten nog even kijken waar het wel over gaat, maar...
Dat wordt vanzelf duidelijk, denk ik.
Nou, we zitten er weer fris bij.
Ja.
We kunnen aan de slag.
We kunnen aan de slag.
Volgens mij zag ik jou hier in de trein uitkomen met een enorme oude posttas vol met magazines.
Ja, ik heb alles bij me, de ingekomen post. Lieve jongens, ik kwam toch laatst iets leuks tegen... We hebben ingekomen post. We hebben een paar leuke berichtjes uiteraard gekregen. En een daarvan willen we er even uit liften. Dat is van onze trouwe luisteraar. Vriend van de show, vriendin van de show, Sabine. Dank je wel.
Heel leuk, ja.
Nee, die had iets leuks doorgestuurd. Dat was een filmpje dat ging over iemand. Daar zie je twee knopen van een Brits RAF uniform uit de Tweede Wereldoorlog op elkaar leggen.
Ja.
En
van de luchtmacht.
Van de luchtmacht inderdaad, dus een vliegenier. Als je die dus op elkaar legt, dan ontstaat er een mini-kompasje. Dus de ene knoop balanceert op een pinnetje wat op de andere knoop zit.
Of wat vet.
Daardoor heb je zeg maar in het geniep toch een kompasje bij je. Als je achter de linies ergens terechtkomt.
Ja.
Je wordt neergeschoten of je moet een noodlanding maken. Dus zij stuurde dat door. Superleuk filmpje. En ik ben heel even in de historie gedoken. Er zit zoveel leuks in dat ik het hoofdonderwerp ook nog even naar de volgende keer schuif. Nou, ik zal eerst nog even iets vertellen. En die zaten dus in die uniformen verstopt.
Ja.
Bijvoorbeeld in de broek van je battle dress. Hè, zo heet dat, zo'n pak wat je dan aan hebt. En die waren door Christopher Hutton bij MI9. Dat is natuurlijk de spionagedienst.
Zeker,
ontwikkeld. Dit type heet dan de Swinger, de Type 6. Dus dat is die knoop met die kleine pin die je dus op die andere kan zetten. Maar die man, dat is echt een hele interessante geschiedenis. Die was bekend als Clutty. En deze man heeft in de oorlog heel veel van dit soort slimmige gadgets bedacht.
Oh ja?
Ja, en omdat het zo'n leuk onderwerpje is en er zitten zoveel bijzondere...
Daar moeten we even mee.
Ja, want dit is eigenlijk gewoon Q uit James Bond.
Ja, precies.
Die dus allemaal van dit soort dingetjes heeft bedacht, gemaakt en die dus ook echt in gebruik zijn genomen.
Maar dat is heel interessant. Dat is een leuke...
Ja, dus die is zo leuk. Die wil ik even doorschrijven naar de volgende keer. Maar dankjewel Sabine voor deze prachtige tip.
Ja, en deze mooie
pas overigens wel mooi in het spionage. Althans in het spionage onderwerp van vandaag.
Dat komt nog meer.
Ja, want je hebt ook nog iets leuks, hè, vandaag.
Ik heb iets heel leuks.
Oké, heel mooi.
Heel erg stadsgebonden. Hey, en Simon, jij vertelde mij bij het bolleken...
Ja.
Dat je echt een fantastisch verjaardagscadeau hebt gekregen.
Nou, niet een verjaardagscadeau, het was gewoon een uitje.
Gewoon een uitje,
ja.
van een goede vriend.
Door een andere vriend van de show.
Ja, precies.
Laurens, ook al bekend.
Zeker.
En...
Ja, ik vond het briljant.
Ja, we zijn. Hij had nog niet verteld waar we naartoe gingen, maar wij wilden eigenlijk. We hadden allemaal tips gegeven. Ja, we gaan ergens naartoe. Ja, het stamt uit de 16e eeuw, Italië. En ik zat zo. Wat
gaat het over? Historische hints.
Historische, dus ik had alle papierrollen open geopend. Maar ik kon het niet vinden. Uiteindelijk. Op de fiets in Utrecht bleek het. Mocht ik een stift uitkiezen. Een bingo dabber.
Het was geen gewone stift, het was een hele dikke...
Het bleek een bingo-stift te zijn. Ja. Het begin naar een bingo-avond. Het was echt Fantastico.
Dat snap ik.
Ja, de locatie. Het was van een wandelvereniging. De bingoavond, de vaste bingoavond.
Ja, ja.
Het was in een halletje van een postduivenvereniging.
Ja.
Daar werd gebingo'd. En vreselijk lieve mensen allemaal. En wij mochten aan tafel zitten bij een paar wat oudere dames.
Ja.
En wij waren uiteraard niet zo bedreven in het bingo-spel. Sterker nog, tijdens het bingo waren ze steeds aan het corrigeren wat ik allemaal gemist had. Sorry lieverd, je mist er eentje. En dan pakte zo dat ding. Gingen ze zo
dat een goede hulp kregen.
Ja, maar er werden allemaal, ja, er waren wel prijzen. Ik ben naar huis gegaan met twee pakken wasverzachter.
Kijk.
En Laurens met een cementen Boeddha beeld.
Het loonde ook nog zo'n bingo avondje.
Ja, zeker. Nee, maar het was superleuk.
Ja, ik had in jaren niet zo'n goed idee gehoord.
Ja, en het bingo-spel is wel interessant. En dat is nog best wel oud. Het is inderdaad afkomstig uit het Italië van de 16e eeuw.
Ja, want je bent er gelijk even ingedoken.
Ja, toch heel even. Dat had ik ook alles beloofd. Het stamt af van het Italiaanse loterij Il Gioco dell'Otto d'Italia.
Zie, waar komt het woord bingo dan vandaan? Hè?
Nou ja, dat is een soort verbastering schijnt. Het spel is overigens daarna verspreid in de rest van Italië naar Frankrijk. En daar werd het bekend als Le Lotto. En dat werd vooral gespeeld door de Franse aristocratie. Daarna is het verder verspreid, ook naar Groot-Brittannië. En uiteindelijk is het ook naar de Verenigde Staten gegaan.
Ja.
Nee, over die naam bingo, dat is niet geheel duidelijk. Maar het schijnt, je zou kunnen zeggen, of het is een verbastering van bueno.
Zie.
Of van bino. En dat toen het eenmaal gepopulariseerd was in de States, dat iemand in plaats van bino bingo zei. En dat het zo is.
En dat ze dachten, prima.
Ja, en dat op die manier van, nou, dit klinkt prima. Het wordt vanaf nu gewoon bingo.
Numero 27. Numero 8.
Hey Francesco, hoe gaat het?
Ja, bij mij alles bueno.
Hoor ik erachter in de zaal bueno? Meneer, kom maar naar voren. Ja,
wie, ik?
Ik hoor daar een bueno, dames en heren.
Hoi.
Kom maar naar voren. Kijk eens, alle mooie prijsjes hier zo.
Oh, wow.
Er zit er wat tussen waarvan u denkt van...
Ja, nou, ik zei die opgezette gans, vind ik leuk. Wat is dit, een speer?
Nou, we gaan eerst even kijken of we wel... Laat je bingo kaart maar eens even zien. Iets wat gemist? Wat? Nee, dames en heren, we hebben een valse bueno. We hebben een valse bueno. Een liedje zingen.
Bueno. Okay.
Dit is geen bueno, meneer.
La 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 la. Genoeg over de bingo-sport. Maar dat was wel hartstikke leuk.
Opdat er nog meer bingo-avondjes komen. Het is gewoon leuk dat je bij deze leesmap ook gewoon twee onderwerpen behandelt die zijn aangegeven door twee luisteraars.
Twee, ja, de fans van de show, die zijn altijd welkom met leuke ideeën, berichtjes.
En dan is het tijd voor dat wat Jan aan ons heeft meegegeven aan het einde van het vorige jaar.
Ja, laten we nog eens eventjes luisteren naar wat Jan toen heeft ingesproken voor opdracht.
Eventjes rewinden.
Jullie gaan uitzoeken wat dus die J.J. Rochefort en Station Hypo te maken hebben met die Tweede Wereldoorlog. Heeft vooral betrekking op heel veel sigaretten roken en sloffen. Hoe dat zit, dat mag je zelf uitzoeken.
Onze opdrachtgever, Jan, onze historicus Jan, die ons altijd de meest prachtige onderwerpen toespeelt.
Ja, Jan is onze historische, die is onze leraar.
Historisch geweten is die.
Precies, ja. Ja. Hij is echt historicus, dat, ja, wij niet.
Versus, zijn wij geen...
Willem!
Ja?
Ik ben dat gedicht aan het schrijven waar je om vroeg. Maar is het nou van Duitse bloed? Of is het nou Belgisch, Frans, Nederlands? Ik weet het gewoon niet, Willem.
Mijn vader was natuurlijk een Duitser. Ik ben zelf ook een Duitser.
Dan schrijf ik
op... Al ben ik wel een prins. Uit een Franse prins.
Van
Orange.
Prinsen van Orange.
Maar hij schrijft maar Duits. Even kijken. Nee, wat zou leuk staan. Wat komt er naar bloed?
Bloed. Duitse bloed.
Ja, of kan je er niet zeggen van hij is supergoed? Hout heeft een papieren hoed. Is dat nog iets? Hoed? Heeft een papieren hoed.
Oh, dat is wel leuk.
Heeft een papieren hoed. Maar ik weet het niet. Ik ben geen historicus. Je moet mij dit soort dingen niet vragen. Ik ben niet van de stamboom. Jij.
Simon, kijkt hij nou naar jou of naar mij?
Volgens mij kijkt hij naar ons allebei.
Ja, meneer van Oranje, ik weet het ook niet. Ik ben geen historicus.
Ik ben geen historicus, maar ik heb hier een glaasje melk voor u. Het melk.
En ik zou gewoon bloed doen, trouwens.
Ik zou van bloed... Supergoed zou ik nog niet doen. Daar is nog iets te vroeg voor.
Papieren hoed. Ja, die draag je
niet. Nee, die is niet van papier. Dus doe maar niet. Ja, Station Hypo.
Jij hebt hem voorbereid, hè?
Ik heb hem dit keer voorbereid. Maar ja, waar gaat het onderwerp over? Station Hypo, ja, dat was een cryptografische spionagedienst, zeg maar. Een station.
Ja.
In Hawaii, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ja, en waarom zat dat daar in Hawaii? Nou, je had de Verenigde Staten en Japan hadden natuurlijk allerlei belangen in de, ja, de Pacific.
Zeker.
En die spanning liep natuurlijk hoog op. Dat betekende natuurlijk dat er allerlei uitdagingen lagen voor de VS in de Pacific om allerlei berichten te onderscheppen van, ja, waar zijn die Japanners nu precies mee bezig?
Juist, precies, ja.
En met name dus die Japanse keizerlijke marine. Die was natuurlijk dusdanig groot en een bedreiging. Dus dat je goed moest weten, waar hebben ze het over met elkaar?
Dat is handig om te weten. Ja.
En,
intelligence.
Ja, en we hebben het nu nog even voor de periode voor Pearl Harbor. Waarbij natuurlijk de verrassingsaanval is uitgevoerd door de Japanners. Maar we gaan nu even eerst kijken nog naar daarvoor. Want toen al waren er allerlei stations in dat gebied geïnstalleerd. Die dus deden aan de crypto-analyse van allerlei berichten, versleutelde berichten. Dat viel onder de OP-20G. En dat verwijst naar de Office of the Chief of Naval Operations. Die dus in de Tweede Wereldoorlog probeerde berichten te ontsleutelen. En HIPO stond ook onder het commando van dat OP-20G in Washington. En naast HIPO, die dus in Hawaii zat,
ja,
had je er nog een aantal. Je had ook Station Cast, dat zat in de Filipijnen.
Ah.
En natuurlijk OP-20G zelf in Washington. Nou was er in de prelude van de oorlog met de Japanners door SIS, dat is de Signal Intelligence Service.
Ja.
Dat was een decoderingsdivisie van het Amerikaanse leger. Die hadden al de hoogste Japanse diplomatieke code gekraakt. Dat werd door de VS Purple genoemd.
Ja.
Maar dat leverde tot dan toe weinig militaire waarde op. Er waren ook machine, soort van equivalenten die Purple dus na konden bootsen. En een ervan was naar dat Cast gestuurd in de Filipijnen, maar niet naar HIPO in Hawaii.
Onhandig.
Dus er werd flink gedecodeerd. Wat wel aardig is om eens even om in te zoomen, is op die Rochford. Die Rochford.
Ja.
J. Rochford.
Rochford.
Ja, want dit was dus de man die de boel daar leidde van HIPO.
Oké. Okay.
Ja, die Rochford was een... vreselijke slimme vent. Goed in het oplossen van kruiswoordpuzzels.
Boom. Twee letters, eindigt op een S.
F's.
Ja. Voel ik even in mijn potlood. Een warme drank uit India. Tef. Vier letters.
Tef. Dat is dan tef. En dan is die boom. Nou, die Rochford was een vreselijk slimme vent. Die deed dus is opgeleid om crypto-analyse te kunnen doen. Heeft ook nog Japans geleerd.
Ah.
En uiteindelijk is die in begin 1941, is deze Rochford, is de brainbox, die slimme vent, is naar Station HIPO gestuurd in Hawaii.
Juist, er was dus in Europa de oorlog al een tijdje aan de gang.
Ja, precies. Maar sluimerde nog het gevaar van een mogelijk treffen tussen de Japanners en de Verenigde Staten.
Ja, ja.
Perfect man for the job. Nou, hij gaat HIPO inrichten en hij mag al die mensen dus persoonlijk uitkiezen. Dus hij zoekt de beste crypto-analyse, de verkeersanalisten. En Rochford en zijn team kreeg dus de opdracht om de meest beveiligde cijfersystemen van de Japanse marine te kraken.
Ja.
Het aardige is wel trouwens dat hij hiervoor samenwerkt. Het Verenigd Koninkrijk en natuurlijk Nederland. Er waren ook Nederlanders, die zaten dus ook in dit verhaal.
Ja, hij zat ook rond
verhaal.
De Pacific Ocean.
Ja, want wat ik nog vergeten was, want je had naast het feit dat je Station Cast en Station HIPO en OP-20G had, had je ook nog FRUMEL en dat was Fleet Radio Unit Melbourne. En in Batavia zaten dus de Nederlanders. En die hebben dus ook echt meegeholpen met het ontcijferen van het Japanse verkeer, het onderscheppen van het Japanse verkeer, et cetera. Voor de aanval op Pearl Harbor was er nog wat weinig verkeer beschikbaar van de Japanse marine. Dus er was nog niet veel vooruitgang geboekt met met dat kraken van dat marine systeem.
Ja.
En dat werd door de analisten van de Amerikanen werd dat GN-25 genoemd. Nou, dat GN-25 werd door de Japanse marine gebruikt voor echte high-level operaties. Dus de bewegingen, de bevelen, dat soort zaken. Het was in ieder geval state-of-the-art code. Maar goed, die analyse daarvan verliep wat traag. En ze hadden wel wat onderdelen kunnen ontcijferen, maar het was een pittige klus. Nou, uiteindelijk gebeurt Pearl Harbor, de aanval op Pearl Harbor. En toen was er meer GN-25 verkeer. Dat werd opgeschept. Van hé, ja, er wordt natuurlijk je bent ineens in oorlog met z'n allen. Dus die Japanners ook. Dus die moesten natuurlijk veel berichten versturen. Communicatie naar vlootbewegingen aansturen, et cetera. Ja, en met de toename van dat verkeer kan je ook veel meer onderscheppen en proberen te ontcijferen. Dus er werd wat meer vooruitgang geboekt, zeg maar. Nou, en dan gaat het dus snel. Begin van 42. Nou, wat er overigens gebeurt is dat Station Cast in de Filipijnen, dat wordt bedreigd. Mensen moeten evacueren naar Australië.
Ja.
Dus los van het feit dat er veel verkeer is, gebeurt er op de kaart een hele hoop. Hè.
Ja.
Landen worden aangevallen, et cetera. In maart 42 bestonden nog maar twee soort van levensvatbare stations. En dat was Fromelles in Melbourne en Haipo in Pearl Harbor dus.
Ja, ja.
Nou, en dan in 42, dan wordt het spannend.
Ja.
Haipo staat onder grote druk. Er wordt dag en nacht gewerkt. En dan is het wel aardig dat Roachford, dan komt zijn persoonlijke kant weer naar voren, die was zo toegewijd en die was zo keihard aan het werken. En je moet dat voorzien, zo'n ruimte met allemaal van die
machines.
Mensen die daar aan het ontcijferen zijn. Rook, veel sigarettenrook, wat Jan ook beschreef. En er zijn ook verhalen van Roachford zelf, dat hij in zijn ochtendjas werkte en vaak laat en ongeschoren verscheen voor besprekingen.
Oh ja, dat doe ik ook wel eens.
Dus als hij inbelde in Teams, dat hij dan met een baardje...
Ja. Dat was not done in die tijd.
Ja, nee, dat kon in die tijd niet. Dus zat hij dagenlang in zijn bunker. En die gasten zaten gewoon 12 uur per dag keihard te werken, te decoderen. Hij droeg dus, naast het feit dat hij een badjas droeg, droeg hij ook pantoffels.
En hij dacht dat het een hotel was of zo.
meneer Roachford,
ja?
Ik heb hier de gecodeerde... Wat heeft u nu uw badjas aan? En uw pantoffels? Wat gaat u doen?
Een hele fijne pantoffels dit.
Ik heb hier gecoördineerde bericht,
maar... Ja, jongens, geen tijd voor. Ik voel me bijzonder op mijn gemak hier. En ik heb zojuist hier ontbeet op de vloer en ik ga... Ik trek even die bad. Jackson, kun je even mijn badjas aannemen?
Yes, sir.
Dan ga ik even hier in bad. Zo, kan niemand de badscherm aangeven. Sorry, wat zei je ook weer, Johnson?
Maar goed, die inspanningen dus van jongens, we moeten echt tempo maken in het ontcijferen van wat gebeurt er allemaal. Waar heeft die Japanse marine het nou precies over?
Ja.
Dat bereidt een hoogtepunt in mei.
De spanning loopt enorm op.
Ja, want dan schurken we al aan tegen Midway. De hele belangrijke slag bij Midway.
Ja, ook eilandengroepen in
precies.
De Pacific.
Tegen mei 1942 wist die Amerikaanse marine inlichting in dienst wel, er komt iets van een offensief aan.
De
Japanners zijn bezig met een aanval aan het plannen.
Ja.
En het enige wat ze wisten, dat ze dat doel AF noemden, dus de letter AF. Ze wisten alleen niet wat het betekende. Ze wisten alleen, het is gepland en het heeft die naam. En Roachford, die geloofde dat die onbekende codegroep, dat AF...
Ja.
Verwees naar Midway. Dus hij had al wel een vermoeden van, ik denk dat het daar gaat plaatsvinden.
Oké, ja.
Maar dat OPG, en er was ook een heleboel politiek, mensen die elkaar
het licht in de ogen niet gunden.
Bij OPG hield men vol dat het elders in de Stille Oceaan zou plaatsvinden.
Ah, oké.
Maar goed, die hypo, die Roachford, we moeten ze overtuigen daar in Washington. We moeten een list bedenken.
Oké. Okay.
En bij Haipo werkte een Wilfred J. Holmes.
Ja.
En die was daar verantwoordelijk gesteld voor een list om dat AF te kunnen identificeren. En zijn list bestond eigenlijk uit dat door de basis op Midway op te dragen om een soort ongecodeerde radioboodschap, een soort noodwaarschuwing uit te zenden, waarin stond dat het watersysteem voor vers water van Midway was uitgevallen. En hij stelde voor om die boodschap onversleuteld de ether in te slingeren.
Ja.
En in de hoop om een reactie bij de Japanners uit te lokken.
Juist,
en zo te achterhalen of AF Midway was.
Ja, hij gaat echt een reactie ontlokken.
Ja. En die Roachford die brengt dat idee naar zijn meerdere. En die legt het voor aan Nimitz. En Nimitz is die heel bekende admiraal. En die weet het uiteindelijk toch goed te keuren. Van ga die list maar uitvoeren. Doe het maar.
Okay.
En de Japanse marine die hapte.
Ah.
En binnen 24 uur pikten de codebrekers een Japans bericht op dat AF te weinig water had.
En toen was de bevestiging, AF is Midway.
Ja, en uiteindelijk kon Huipo ook de datum more or less prikken. Rond 4, 5 juni.
Ah.
En op die manier konden ze Nimitz dus voorzien van hele belangrijke informatie. Want je weet inmiddels, oké, ik moet niet daar zoeken, ik moet daar kijken. Ja. En daar moet ik waarschijnlijk mij gaan voorbereiden.
Sterker.
Ja, en dat Huipo heeft een enorme belangrijke rol gespeeld in, op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Nou, uiteindelijk stelde dat die Nimitz in staat, die admiraal, om te gokken op een hinderlaag. En die heeft gewoon geresulteerd in beslag bij Midway dat daar uiteindelijk Japanse vliegdekschepen zijn gesneuveld. Ja. Veel marinevliegers.
Ja.
En dat de slachtoffers aan de geallieerde kant ook beperkter konden blijven. Ja. Ze hadden wel een numeriek voordeel, maar hij heeft het vervolgens met die informatie zo kunnen spelen dat hij toch heeft kunnen winnen.
Ja.
En allemaal dankzij die informatie die natuurlijk key was om dit te kunnen doen.
Juist, dus even kijken, de Midway-slag is gewonnen door de Amerikanen. Dat was een cruciale winst.
Ja.
Om een keer in de oorlog. En dat is dan weer te danken aan de goede informatievoorziening van
Station Huipo.
Met Rochefort.
Rochefort in zijn badjas. In zijn kimono en zijn sloffen. Ja, dat was het onderwerp, Ronald. Ik heb hoop dat je ervan genoten hebt.
Ja, thanks, Simon.
Jan heeft weer een voice message ingesproken. Ongecodeerd.
Ja, via de Enigma-code.
Ja, komt-ie.
Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Ronnie, Simon, Jan hier. Het is een tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben, boys. Maar we gaan een nieuw onderwerp geven. En dat nieuwe onderwerp, vrienden, we gaan heeft betrekking op Frankrijk. We gaan gezellig naar Parijs. We gaan richting Versailles. We gaan richting het Louvre. We gaan het hebben over Marie Antoinette. En vooral haar kapper. En dat heeft natuurlijk ook weer betrekking op de feestjes die daar gegeven werden. Maar haar kapper, Léonard Autier, was de kapper van Marie Antoinette. Die was beroemd om zijn nogal revolutionaire kapsels. Ja, een van zijn beroemde kapsels was in de vorm van een zeilschip. En dat werd woest gekopieerd door alle andere hoven en hovelingen aan in Europa. En ook aan het paleis in Versailles. Met andere woorden, jongens, jullie gaan je verdiepen eigenlijk in de feesten, de opschmoek, de make-up, de kapsels van Marie Antoinette en de rest van de hovelingen van Versailles. En later ook het Louvre. Maak daar maar eens een mooi verhaal van. En we spreken elkaar snel weer. Ronnie, wij gaan binnenkort weer muziek maken. Simon, succes met het graven in de bibliotheek. Hajukes.
Ja, ik ben blij dat ik deze mag oppakken, Simon.
Oh man.
Deze ga ik uitzoeken.
Leuk.
Dan nemen we hem mee naar de volgende
Heel
keer.
Mooi. Dankjewel, Jan.
En dan nog iets. Maar eerst even een jingletje.
Ja, gooi er maar even een jingle in. Ik ben er aan toe.
Ja, want Simon, we zitten hier in Antwerpen, zoals wij al zeiden. En ik dacht, het is wel leuk om een Antwerps onderwerpje mee te pikken.
Ja, hartstikke leuk.
Om even in de nabespreking.
Ja, zeker. We hebben ook best veel Belgische luisteraars.
Ja, zeker.
Dus die moeten we ook servicen met wat Vlaams slash.
Het is Belgische geschiedenis, maar toch ook wel een beetje gezamenlijke vaderlandse geschiedenis.
Ja.
Namelijk, ik ben erachter gekomen, en dat wist nog niemand.
Nee, niemand.
Ik ben achtergekomen dat Willem van Oranje, de vader des vaderlands, dat hij hier gewoond heeft in Antwerpen.
Dat was natuurlijk al algemeen bekend.
Hè? Maar heb ik toch iets.
Want hij was natuurlijk burggraaf.
Ja,
ja.
Sterker nog, zijn achter via kleinzoon, onze huidige koning, is natuurlijk ook nog steeds burggraaf van
Antwerpen.
Deze schitterende stad.
Ja, deze prachtige stad.
Ik dacht, het is wel leuk om iets te vertellen over die tijd van die Willem van Oranje hier in deze stad.
Ja.
En ik neem je mee naar 1566. Dat is het jaar van de beeldenstorm. De beeldenstorm kennen we allemaal natuurlijk.
Mm-hmm.
En die veroverde het westen van Vlaanderen. En
die ging als een storm letterlijk precies over de Nederlanden heen.
En in een paar maanden na het begin, in de tweede storm, was ook Antwerpen al aan de beurt. Dus je kan je wel voorstellen wat er hier in de grote kerk gebeurde. Beelden gingen tegen de grond te pletter, et cetera, et cetera.
Alle heilige vereringen
Het was gedaan. En in dat jaar wordt onze Willem van Oranje, wordt uitgenodigd door landvoogdes Margrethe van Parma om hier even de orde te herstellen. Dat was de aangewezen man.
Ja.
En hij was ook al burggraaf van Anvers. Dus hij is ook verantwoordelijk hier voor de rust en de veiligheid. Hij mag de weer pijn en vrede gaan brengen. En hij wordt ingehaald. En er is een heel leuk verslagje van de stadsadvocaat van de stadsadvocaat van Antwerpen uit die tijd.
Yeah.
Jacob van Wezenbeek. En die zegt als volgt, op 13 juli was dat 1566. Iedereen verlangde naar en riep om de prins. Iedereen wenste hem hier en hoopte dat hij de toestand zou verbeteren. Hun genegenheid hebben zij ook getoond op 13 juli, toen de prins in opdracht van de landvoogdes naar Antwerpen kwam. Van het huis waar hij zou logeren tot meer dan een halve mijl buiten de stad waren de wegen bezet met vele duizenden, ja wel meer dan 30.000 mensen. Men kon er nauwelijks doorkomen vanwege de menigte. Dus hij was al gewenst hier, onze Willem.
Ja. Hij was, dus men was uitgelopen om hem te ontmoeten.
Ja, ja, precies. Ja.
Ze wilden binnen te halen.
Graag hem als ordeherstelller. Mm-hmm. Dus hij was ook wel redelijk kritisch op de beeldenstormers. Van jongens, dit was dus nog voordat de 80-jarige oorlog begon.
Officieel gestart was.
Officieel, ja, precies, ja. Hij werd dus warm onthaald. Maar hij heeft ook een beetje aan zijn populariteit nog ook weer voor die 80-jarige oorlog moeten inboeten. Want een jaar later vond bij Antwerpen de slag van Oosterweel plaats. En de geuzen die gingen proberen daar ook de Spanjaarden weg te jagen. En Willem van Oranje die zei van, ik ga ze niet te hulp schieten. Ik ga dat toch niet aandurven. Dus dat werd hem wel kwalijk genomen. Van, hallo, hey.
We komen hierop voor onze idealen.
Precies, dus voor die officiële start van de 80-jarige oorlog waren die watergeuzen al, en die geuzen al een beetje aan het porren hier en daar, hè, bij de Spanjaarden. Mm-hmm. Maar ja, dan een jaar later weer, dan pas, zegt Willem van Oranje, ik doe mee. Dat is dan de eerste invasie van de Oranjes in Nederland. Met de slag van Heiligerlee is daar natuurlijk heel beroemd van. Mm-hmm. Die mislukt trouwens. Maar goed, die Spanjaarden blijven hier in de stad Antwerpen, blijven ze de baas. Mm-hmm. In ieder geval tot 1576. Mm-hmm. Want in dat jaar vindt de Spaanse Furie plaats. En dat, even heel kort, is dat de Spaanse huursoldaten hier 8000 burgers vermoorden en de stad plunderen. En dat is verschrikkelijk.
Verschrikkelijke moordpartij in de stad Antwerpen. Ja.
Precies. Ja, en dan is Willem van Oranje dus al bezig om die Spanjaarden een beetje zo te verjagen, hè, met gewapende hand. Uh-huh. En een jaar na die furie is de inname van de citadel van Antwerpen door, ja, onze Willem. Yeah. Willem van Oranje. En op 18 september, dus in het najaar, hield de prins ook opnieuw een intocht in de stad. Uh-huh. Nu als overwinnaar op de Spanjaarden heeft ze weggejaagd. En in die tijd, Willem van Oranje die reisde een kwart van zijn leven ongeveer. Die was alleen maar aan het reizen. Yeah. Ik lees dan een boek
Hij moest zich ook natuurlijk steeds verplaatsen, want het was dan weer daar niet meer veilig en dan weer daar niet
Precies.
meer veilig.
En hij moest met allemaal vorsten in Duitsland spreken om een beetje coalities te vormen en zo. Mm. Dus hij was altijd wel onderweg. En eigenlijk woonde niet zozeer in de kastelen die hij om had, maar meer in legerkampen, die rondreizende legerkampen. Mm-hmm. Maar Willem had dus kastelen, onder andere in Breda, Brussel, maar ook hier in Antwerpen. En die deed hij wel geregeld aan. Nou, van zijn verblijf hier zijn nog wel wat sporen. Hè? Bijvoorbeeld zijn derde vrouw, Charlotte de Bourbon, die is hier in de Grote Kerk begraven.
Ja.
En hij heeft ook hier...
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Ja. Ja. Dus de derde vrouw van Willem van Oranje ligt hier in de kerk begraven, in de Grote Kerk. Ze verbleven van de inname tot aan het wegjagen weer, want Oranje werd ook weer weggejaagd. Ja. Verbleven ze van 1577 tot 82. Bleven ze hier in, ja, de toenmalige, het werd de metropool genoemd. Antwerpen was echt een grote stad voor de Lage Landen.
Ja, precies.
En hier werden in Antwerpen ook vier dochters geboren, die welluidende tweede namen kregen.
Antwerpiana.
Nou ja, inderdaad. Antwerpiana, ja. Brabantina, Flandrina en Belgica.
Ja, ik weet
dus dat
het, ja.
Ligt er niet om.
Ja, ja, ja.
En hier moest inderdaad die band van Oranjes met de zuidelijke provincies moest echt ook verstevigd worden door deze vernoemingen.
Ja.
En hier in Antwerpen was er Jean Jauregui uit Bilbao, die in het kasteel van Antwerpen een mislukte aanslag pleegde op Willem van Oranje.
Ja.
Willem kreeg een kogel door zijn rechteroor en ging door zijn mondholte en verliet zijn lichaam bij zijn linkeroor. Hij overleefde dit wel. Die Jauregui die ging eigenlijk naar de eetzaal in Antwerpen om Willem van Oranje een petitie aan te bieden. En voordat de petitie kon worden aangenomen, vuurde deze man op hem in. Nou, hij werd gelijk doorstoken door een van de aanwezige ridders, dus Jean bedoel ik, hè. En vervolgens gedood door de hellebardiers van Willem van Oranje. Nou, het was een heftige tijd. Willem dus ongelukkig die aanslag. En de toestand in de Nederlanden werd moeilijker en moeilijker. En de Spaanse Farnes die kreeg op allerlei gebieden initiatief hier ook in het zuiden van de Nederlanden, ook hier in Antwerpen. En op 22 juli 1583 moest Oranje Antwerpen verlaten en hij ging naar Middelburg. En in november 1583 was Vlaanderen bijna geheel in handen van Farnes. En Willem van Oranje verhuisde begin 1584 naar Delft. En intussen vallen Gent, Brussel, Brugge en Antwerpen in de handen van de Spanjaarden. Ja, en datzelfde jaar wordt Willem van Oranje ook in Delft, dat kennen we natuurlijk allemaal, het verhaal, vermoord door de Balthasar Gerards.
Ja, met die pistolen.
Pistolen.
Ja.
Ogelgaten nog in de muur.
Ratslotpistool, geloof ik. Ja.
Hey, maar Willem van Oranje.
Ja, en Antwerpen onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Zeker, zeker. Ja. En er is een aantal jaar geleden is er een standbeeld hier onthuld.
Ja.
op de plek waar het kasteel destijds stond. Dat is nu het Museum van de Schone Kunsten.
Oh, echt waar?
Hier in Antwerpen. En daar staat hij met Van Mannix van Sint Aldegonde.
Waar we het begin even over hadden.
De man van het Wilhelmus, de dichter.
Ja, van het strijdlied.
En trouwens tevens burgemeester van Antwerpen in die tijd. Het waren ook twee goede vrienden.
Ja.
Zo, eens even kijken. Inna!
Ja, hoe staat het ervoor met dat Wilhelmus?
Het is klaar. Ik kan het zo aan u voorlezen. Hier is de tekst, alstublieft.
Oh, dat ziet er goed uit. Oh, ik zie al wat je gedaan hebt met het metrum. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Mijn vaderland getrouwen.
Nee,
ben
nee,
ik dat dit een doet.
Nee hoor.
Maar wat is er mis met mijn melodie?
Ja, kijk daar in het veld. Er springt een ree.
Wat?
Kijk daar zo, heel leuk.
Ik laat het even liggen. Ik ga even naar die ree kijken.
Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed.
Hey, en mijn melodie gebruiken, hè?
Ja, tuurlijk hoor. Ja hoor, ja.
Mijn vaderland getrouwen. Ben ik dat dit doet. Oké, waar is dat hert?
Wat leuk, dankjewel. Dus je hebt even de connectie tussen de Oranjes, althans Willem van Oranje, en de stad Antwerpen.
Zeker.
Even een paar highlights eruit gehaald.
Dit is ook even speciaal voor onze Belgische luisteraars, maar ook die in Kroatië bijvoorbeeld.
Ja, of Zweden, het maakt niet uit waar je zit.
Maakt niet uit.
Als je lekker meeluistert, deze is voor jou.
Een lokale noot. Simon.
Kunnen we ook wat vaker doen trouwens, misschien.
Gewoon eventjes lokale dingetjes
erbij pakken. Dat was hem weer, Ronald. Dankjewel.
Ja, ik ga nog even een rondje lopen in de Scheldestad.
Jij gaat nog een rondje lopen. Ik ga als een speer naar het station.
Ja.
En we treffen elkaar volgende keer weer.
Gezellig.
Oké.
Bedankt weer.
Joe.